Well, it's good to see you again this morning.
Ik ben heel blij om jullie weer te zien.
I'm going to read a Bible verse to you that is very, very important.
Ik ga een Bijbelvers aan jullie voorlezen dat een heel belangrijk Bijbelvers is.
It's found in the book of Matthew, chapter 16.
En het staat in Matteüs hoofdstuk 16.
Matthew 16, and we're going to read verse 25 and 26.
Matteüs 16, vers 25 en 26.
For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. For what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? Or what will a man give in exchange for his soul?
En er staat dit. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, zegt de Heer Jezus, die zal het vinden. Want wat baat het een mens als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel?
Now, if you remember yesterday, I told you what Jesus Christ did for you.
Nou, weten jullie nog dat gisteren ik jullie heb verteld over wat Jezus voor jullie heeft gedaan.
The Bible says that you and I have sinned.
De Bijbel zegt dat jij en ik hebben gezondigd.
That we have done many things that are wrong, and because of that we should be separated from God.
Dat wij dingen hebben gedaan die niet goed zijn, dat we verkeerde dingen hebben gedaan en dat we daarom eigenlijk niet bij God kunnen komen.
But God loved us so much, he sent his son Jesus to die in our place.
Maar God heeft ons zo lief gehad dat hij zijn zoon Jezus heeft gezonden om in onze plaats te sterven.
Now, especially all of you back there who are older, I want you to really think about this.
Nou, in het bijzonder jullie daar die wat ouder zijn al, ik wil heel graag dat jullie hierover nadenken.
How much does God love us?
Hoeveel houdt God van ons?
He loved us so much, he sent his son to die for us.
Hij houdt zoveel van ons dat hij zijn zoon heeft gezonden om voor ons te sterven.
Now if he loved us that much, what should we do?
Nou, als hij zoveel van ons heeft gehouden, wat moeten wij dan doen?
The first thing we should do is believe in him.
Het eerste is in hem geloven.
If I died right now,
als ik nu zou sterven.
I mean, right this moment on this platform, I just fell over and died.
Ik bedoel, op dit moment dat ik hier zou neervallen en zou sterven.
I know that I would go to be with God forever.
Dan weet ik dat ik naar de Heere God zou gaan en altijd bij hem zou zijn.
It's not because I'm a good man.
En dat is niet omdat ik zo'n goede man ben.
It's not because I try to do good things.
En dat is niet omdat ik het allemaal heel goed probeer te doen.
There's only one reason why I would go to heaven.
Maar er is maar één reden waarom ik naar de hemel zou gaan.
And that is because Jesus died for me.
En dat is omdat Jezus voor mij is gestorven.
But now here's what I want you to understand.
En ik wil heel graag dat je dit goed begrijpt.
Because Jesus saved me, I want to serve him.
Omdat Jezus mij heeft gered.
You see, I only have one life.
Omdat Jezus mij heeft gered, wil ik hem dienen.
I only have one life.
Ik heb maar één leven.
How many lives do you have?
Hoeveel levens heb jij?
You have one life, don't you?
Jullie hebben ook maar één leven, niet waar?
How old are you? 12 years old.
11. Zij is 11.
Okay, you're 11 years old.
Je bent 11 jaar oud.
Do you remember when you were 4 years old?
Weet je nog toen je 4 jaar oud was?
Do you remember when you were 5 years old?
Toen je 5 jaar oud was?
Do you remember when you were 10 years old?
Weet je nog toen je 10 jaar oud was?
Yes, you do. Well, what I want you to see is this. Do you know how fast your life is going to go by?
Nou, ik wil graag dat je dit goed begrijpt. Weet je hoe snel je leven voorbij gaat?
About this fast.
Ongeveer zo snel als die vingerknip.
The Bible says that life is like a blade of grass that comes up and then goes away very quickly.
Weet je, de Bijbel zegt dat het leven is als het gras. Weet je wel, het gras in je achtertuin dat groeit en dan heel snel wordt het gemaaid en dan is het er niet meer.
I remember when I was 6 years old.
Ik weet nog toen ik 6 jaar oud was.
How many of you are 6 years old?
Hoeveel van jullie zijn 6 jaar oud? Wie van jullie is 6 jaar oud?
There's somebody.
Ja, hier zijn er een paar.
All right. I remember when I was 6 years old.
Ik weet nog dat ik 6 jaar oud was.
And it seems like it was yesterday that I was 6 years old.
Maar het lijkt net alsof het gisteren was.
But now I'm 51.
Maar nu ben ik al 51.
And really quickly, if I live long enough, I'll be 80, 90.
En weet
that
je,
fast.
Het zal al heel snel zijn. Als ik dat mag meemaken, dat ik 80 of 90 zal zijn.
Life goes by very fast.
Het leven gaat heel snel voorbij.
And you've got to make a decision.
En je moet een beslissing nemen.
What are you going to do with your life?
Wat ga jij doen met je leven?
I'm always asking my little boys that question.
En ik stel die vraag altijd aan mijn eigen zonen.
And every day they have a different answer.
En elke dag geven ze een ander antwoord.
One day they want to be a man who studies the oceans.
De ene dag dan willen ze een meneer zijn die de grote zeeën van de wereld bestudeert.
The next day they want to be a soldier in the army.
De dag daarna willen ze graag een soldaat zijn in het leger.
And the next day they want to be a fireman.
En de volgende dag willen ze een brandweerman zijn.
They're always changing their mind about what they want to be.
Ze denken altijd aan iets anders als ik ze vraag wat ze willen worden.
But this is what I tell them.
Maar dit is wat ik tegen ze zeg.
No matter what you do in life.
Nou, wat je ook gaat doen in je leven.
You must serve the Lord.
Je moet de Here dienen.
If you become a missionary in the jungles of South America.
Als je een zendeling wordt in de oerwouden van Zuid-Amerika.
You can serve the Lord with all your heart.
Dan kan je daar de Here dienen met heel je hart.
Or if you become a doctor in Holland, you can serve the Lord with all your heart.
Of als je een dokter wordt in een ziekenhuis in Nederland, ook daar kan je de Here dienen met heel je hart.
You've only got one life.
Maar je hebt maar één leven.
And you got to decide how you're going to spend it.
En je moet beslissen hoe je je leven gaat leiden.
How many of you like to eat candy?
Hoeveel van jullie vinden het leuk om snoep te eten?
Wow.
Whoa.
All right, let's say that I give you $1 or the equivalent of $1.
Okay, stel je voor dat ik jou 1 euro ga geven.
And you've got to go into the store and decide what kind of candy you want.
En jij moet naar de supermarkt gaan en je moet beslissen of naar Jamin. Jamin, hè, ken je dat? Jamin? Je moet naar Jamin gaan en dan moet jij beslissen welk snoep je gaat kopen.
And you take that money and you look at all the different kinds of candy.
En je hebt dat geld en je kijkt naar al die verschillende snoepjes die daar zijn.
And you've got to make a decision.
En dan moet je een beslissing nemen.
Which one are you going to buy?
Welk snoepje ga je kopen?
And you've only got one chance.
En je hebt maar 1 kans, hè? Je kan maar 1 keer kiezen.
And so you see some candy that you think you'll like and you give the man the money and you buy it.
En dan denk je, dat snoep wil ik hebben. En dan geef je het geld aan de meneer achter de toonbank. En dan koop je dat snoep.
You've spent all your money on that candy.
Dan heb je al je geld aan dat snoep uitgegeven.
Then you walk out the door and you open the bag.
En dan loop je naar buiten en je maakt het zakje met snoep open.
You pull out the candy and put it in your mouth.
En je pakt een snoepje daarvan en je stopt het in je mond.
And it's horrible. It tastes like dirt.
En het is heel vies. Je vindt het helemaal niet lekker.
And you start to cry.
En je begint te huilen.
I spent all my money and all I got is this candy that tastes like dirt.
Nou heb ik die hele euro uitgegeven. En alles wat ik ervoor heb gekocht, dat smaakt naar modder.
And I don't have any more money.
En ik heb nu helemaal geen geld meer.
That's the same way it is with life.
En zo kan het ook in het leven gaan.
You've got one life.
Je hebt maar één leven.
And you can spend it on something that doesn't matter at all.
En je kan het uitgeven aan iets dat niet goed is.
You can waste your life.
Je kan je leven verspillen.
And you only get one.
En je hebt maar één leven.
So I want to finish by telling you this.
En dus als laatste, luister goed. Wil ik jullie dit vertellen.
No matter what you do with your life, you must serve God.
Wat je ook gaat doen in het leven, hè, wat voor werk je ook gaat doen of waar je ook terecht komt, je moet de Heere dienen.
You must serve his son.
En je moet zijn zoon dienen.
And you must live in a way that pleases God.
En je moet zo leven dat God daar blij mee kan zijn.
How are we saved?
Hoe worden wij gered?
Only by believing in the person of Jesus Christ.
Alleen maar door te geloven in de Heer Jezus Christus.
By trusting what he did for us on the cross.
En we vertrouwen op wat Jezus voor ons deed aan het kruis.
But if we are saved, what should we do?
Maar als we dan gered zijn, wat moeten we dan doen?
We should serve him with all our heart.
Dan gaan we hem dienen met ons hele hart.
Let's pray.
Laten we bidden.
Father, I pray for these children.
Vader, ik bid voor deze kinderen.
Lord, I know that your word is powerful to enter into their heart and change them.
Heere, ik weet dat uw woord krachtig is en tot hun hart kan doordringen.
I pray that these children would be saved.
Ik bid, Heere, dat deze kinderen gered zullen zijn.
And they would serve you all the days of their life.
En dat ze u alle dagen van hun leven zullen dienen.
That you would give each one a special gift.
Dat u aan ieder van hen een bijzondere gave wilt geven.
A heart that is completely devoted to your son.
Een hart dat echt is toegewijd aan uw zoon.
That every one of these children might stand before you one day in glory.
Dat ieder van deze kinderen op een dag voor u zullen staan in heerlijkheid.
Father, bless these children and the children of these children even to 1,000 generations.
Heere, zegen deze kinderen en de kinderen van deze kinderen tot in het duizendste geslacht.
And I pray for their parents that they would raise them in the joy, the admonition and the fear of the Lord.
En ik bid voor hun ouders dat ze hun kinderen zullen opvoeden in de vreugde en in de vermaning en in de vrezen des Heren.
I also pray, Lord, for their future marriages.
Ik bid ook, Heere, voor hun toekomstige huwelijken.
That they would marry in the Lord.
Dat ze zullen trouwen in de Heere.
And that they themselves would raise up godly children for your name.
En dat ze zelf ook gelovige kinderen zullen opvoeden tot eer van uw naam.
In Jesus' name, amen.
In Jezus' naam, amen.
I think that what I'm going to do today is to give a small teaching and then let's just do question and answers.
Oké, wat we vanmorgen willen doen is, ik wil kort onderwijs geven en daarna wil ik gelegenheid geven voor vragen en antwoorden.
Because I wouldn't want to just teach on something that while you're sitting there with some really serious questions.
Want ik wil niet zomaar nog meer onderwijs geven terwijl jullie misschien daar zitten met hele dringende vragen.
The few things that I want to look at has to do once again with our conformity to Christ.
Een paar dingen waar ik met jullie naar wil kijken hebben opnieuw te maken met ons gelijk worden aan Jezus Christus.
And I really want to be honest with you about this.
En ik wil hier heel eerlijk over zijn.
Every day I discover that my greatest problem in everything is lack of conformity to Christ.
Nou, elke dag kom ik erachter dat mijn grootste probleem in alles is gebrek aan gelijkvormigheid aan Christus.
I really believe that.
Dat geloof ik echt.
I didn't sleep hardly at all last night.
Nou, afgelopen nacht heb ik bijna niet geslapen.
I came in here because I have to answer emails and I got a really bad email.
Last night, you mean?
No, this morning early.
Oh, oké. Okay. Vanmorgen kwam ik hier binnen en ik moest mijn mails weer binnenhalen en er kwam echt een hele schokkende mail binnen.
And it really disturbed me.
En het heeft me echt verontrust.
And then when I was sharing it with my wife,
en toen ik dat deelde met mijn vrouw,
someone overheard it.
Hoorde iemand dat ook aan?
And they said, "Well, you just need to learn to give these things over to God."
En iemand zei tegen mij, "Nou, je moet gewoon leren om dit soort dingen aan de Heer over te geven."
And inside my heart, I felt anger.
En binnen in mijn hart voelde ik boosheid.
I thought to myself, "You have no idea what I'm going through."
En ik dacht bij mezelf, maar je hebt geen idee van waar ik doorheen ga.
Now, every one of these things I've described has to do with my lack of conformity to Christ.
Nou, alle dingen die ik jullie net heb verteld, hebben te maken met mijn gebrek aan gelijkvormigheid aan Christus.
Do you see that?
Zie je dat?
And it's in every situation, whether I'm dealing with my wife or my children or my brothers and sisters in Christ.
En het is van toepassing op elke situatie, of ik nou te maken heb met mijn vrouw of met mijn kinderen of met broeders en zusters in de Heer.
You know, a lot of times when you have a men's conference or a marriage conference.
Nou, heel vaak als je een mannenconferentie hebt of een huwelijksconferentie.
We talk about all these things that we ought to be doing.
Dan hebben we het heel veel over wat we behoren te doen.
Like last night, you know, teaching our children.
Zoals gisteravond het opvoeden van onze kinderen.
And all that is true.
En dat is allemaal waar.
But a man could do all that, but if he's not conformed to the image of Christ, none of it will really matter.
Maar je kunt heel veel van die dingen kun je doen, maar als je niet echt veranderd bent naar het beeld van Christus, dan zet het niet zoveel zoden aan de dijk.
But if you have a man who is conformed to the image of Christ.
Maar als je iemand bent die wel veranderd is naar het beeld van Christus.
Even if he doesn't know how to do any of these things in marriage or child raising.
Zelfs al weet je een heleboel niet van al die dingen die we hebben besproken over wat je behoort te doen.
He will probably have a really big positive impact on his children and his wife.
Dan zal hij waarschijnlijk toch een hele grote positieve invloed hebben op zijn kinderen en op zijn vrouw.
And so I don't want you going home from this conference thinking I need to do this, I need to do this and I need to do this.
Dus ik wil niet dat je na deze conferentie naar huis gaat met de indruk van ik moet dit doen en ik moet dat doen en ik moet dat doen.
Now I do hope you learn some things.
Natuurlijk hoop ik dat je daarover hebt geleerd.
But I hope you'll go back to your house with one major idea in your heart.
Maar ik hoop dat je naar huis gaat met één hoofdgedachte in je hart.
My real need is just to be more like Christ.
De grootste behoefte die ik heb, de grootste nood die er in mijn leven is, is dat ik meer ga lijken op de Heer Jezus.
I honestly believe that is the truth.
Ik geloof echt dat dat heel waar is.
Now let's go to Romans chapter 12.
We gaan naar Romeinen hoofdstuk 12.
I want to talk about the motive of a man and the means by which that man can be transformed.
Ik wil het hebben over de motieven van een man en de middelen waardoor de motieven van een man kunnen veranderen.
Paul says in verse 1 of chapter 12, "Therefore I urge you, brethren, by the mercies of God."
Paulus die zegt in hoofdstuk 12 van de Romeinenbrief vers 1, "Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God."
To present your bodies a living and holy sacrifice acceptable to God, which is your spiritual service of worship.
Om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk, dat is uw redelijke eredienst of godsdienst.
Do you remember the passage I read to the children this morning from Matthew 16?
Weet je nog wat ik vanmorgen uit Matthäus 16 aan de kinderen heb voorgelezen?
Christ is commanding us to lose our life. For him.
Christus die roept ons op om ons leven voor hem te verliezen.
It means that he is commanding us to offer our lives as a living sacrifice.
Dus hij roept ons op om ons leven te offeren als een levend offer.
To give our life away.
Dus om ons leven weg te geven.
Now you and I only have one life.
Nou, jij en ik hebben maar één leven.
If he asked us to give our car away, that would be pretty easy.
Nou, als hij van ons vroeg om onze auto weg te geven, zou dat heel makkelijk zijn.
If he asked us to give a few hours a week to some ministry, that would be pretty easy.
Als hij aan ons zou vragen om een paar uur in de week te geven aan een bepaalde bediening, dan zou dat ook heel makkelijk zijn.
And see, a lot of people think that's what Christ is asking for.
En weet je, heel veel mensen die denken dat dat is wat Christus van ons vraagt.
But it's really not.
Maar dat is niet waar.
He's saying, "Give me your life."
Hij zegt tegen ons: geef mij je leven.
Lose it.
Verlies het.
Give it to me.
Geef het aan mij.
Now, something that's very important that I want you to see.
En dit is heel belangrijk dat je dit echt begrijpt.
If you're a missionary in the jungle of South America, you need to lose your life and give it all to Christ.
Als je een zendeling bent in het oerwoud in Zuid-Amerika, dan behoor je je leven, dan ook dan moet je je leven verliezen en het allemaal aan Christus geven.
But if you're a very successful architect in Holland, you also need to give him your life.
Maar als je een hele succesvolle architect bent hier in Nederland, ook dan behoor je je leven aan Christus te geven.
And you need to serve him in that context.
En dan behoor je hem te dienen in die context.
Everything you do, you're to do for his glory.
En alles wat je doet, dat doe je voor zijn eer.
And if you carry out your profession for the glory of Christ.
En als jij jouw beroep uitoefent tot eer van God.
It has just as much value as a man who has been called to go to the jungles of Peru.
Dan is dat net zo waardevol als een man die geroepen is om te gaan naar de oerwouden van Peru.
So your devotion to Christ isn't something that you turn on and turn off.
Dus je toewijding aan Christus is niet iets waar een aan- en uitknop op zit.
Some of the most amazing men that I know are not in the ministry.
Sommige van de meest indrukwekkende mannen die ik ken, die staan niet in een christelijke bediening.
They are doctors.
Dat zijn bijvoorbeeld artsen.
And lawyers.
Of advocaten.
And there's one man who works on a garbage truck that I know that I admire as much as anyone in the world.
En er is een man die is chauffeur van een vuilniswagen. En ik heb ongelooflijk veel respect voor hem.
No, he's not the driver. He's actually the one who throws the garbage in the truck.
Okay. Hij is niet de chauffeur, maar hij is degene die gewoon de vuilnisbakken leegt in de vuilniswagen.
And yet, when you look at his family,
en als je kijkt naar zijn gezin,
his children are amazing.
Zijn kinderen zijn echt prachtig.
He serves the Lord.
Hij dient de Heer.
And that's what I want you to see.
En ik wil graag dat je dit ook doorhebt.
But Christ is asking us to offer our lives to him.
Christus vraagt van ons om ons leven aan hem te geven.
But what's the motivation?
Maar vanuit welk motief?
I mean, not just to start, but to give him our life and then give him our life forever.
En het gaat er niet alleen om dat we dat in het begin even doen, maar we geven ons leven aan hem en we geven ons leven voor altijd aan hem.
He says, therefore I urge you, brethren, by the mercies of God.
Hij zegt, ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God.
What are the mercies of God?
Wat zijn de ontfermingen van God?
Because he's saying that we should give our lives because of God's mercies.
Want hij zegt dat we ons leven behoren te geven vanwege die ontfermingen.
Well, God's mercies are chapter 1 through 11 in the book of Romans.
Gods barmhartigheden of ontfermingen, dat is Romeinen 1 tot en met hoofdstuk 11.
That's why we have the preposition therefore.
En daarom staat er ook het woord daarom.
In the
of
first
dan daarom.
In the first 11 chapters he's describing to us everything that God has done for us in Christ.
In de eerste 11 hoofdstukken heeft Paulus ons beschreven alles wat God voor ons heeft gedaan in Christus.
And when he gets to verse 12 the entire letter changes.
En als hij in hoofdstuk 12 komt dan is er een keerpunt in de brief.
He says now live this way.
En dan zegt hij daarom leidt nu dit leven.
He does the same thing in the book of Ephesians.
In Efeze doet hij hetzelfde.
The first three chapters are everything God has done for us in Christ.
De eerste drie hoofdstukken is alles wat God voor ons heeft gedaan in Christus.
And then he gets to chapter 4 and he says, therefore live this way.
En dan komt hij bij hoofdstuk 4 en dan zegt hij, daarom leidt dit soort leven.
And in chapters 4, 5 and 6 he teaches you how you're supposed to live.
En in hoofdstuk 4 tot en met 6 onderwijst hij hoe wij behoren te leven.
So what is our motivation for giving our life away?
Dus wat is ons motief, onze beweegreden om ons leven weg te geven aan Christus?
It is appreciation for everything that God has done for us in Jesus Christ.
Dat is waardering voor alles dat God voor ons heeft gedaan in zijn zoon Jezus Christus.
Now what does that tell me?
En wat leert mij dat?
The more I know about what God has done for me in Christ, the more motivation I'm going to have to live the Christian life.
Hoe meer ik begrijp van wat God voor mij heeft gedaan in Christus Jezus, hoe meer ik gedreven en bewogen en gemotiveerd zal zijn om mijn leven weg te geven aan Christus.
This is a very important truth for pastors.
En dit is een hele belangrijke waarheid ook voor voorgangers.
Because if we want the people of God to be transformed.
Want als wij willen dat Gods volk veranderd wordt.
If we want the people of God to serve Christ with all their heart.
Als we graag willen dat het volk van God Christus dient met heel hun hart.
We do not drive them with a whip.
Dan jagen we hen niet op met een zweep.
But we present to them the glories of Christ.
Maar we laten hen de heerlijkheid van Christus zien.
And if their heart has truly been regenerated.
En als hun hart echt opnieuw wederom geboren is.
Then the more they see Christ, the more devoted they'll be to him.
Dan zal het zo werken dat hoe meer ze zien van de heerlijkheid van Christus, hoe meer ze hem zullen willen dienen.
To be a better husband, what do you need?
Om een betere echtgenoot te zijn, wat heb je nodig?
You need to see more of Jesus.
Het is nodig om meer van Jezus te zien.
To be a better father, you need to see more of Jesus.
Om een betere vader te zijn, is het nodig om meer van Jezus te zien.
And then walk in appreciation for what he has done for you.
En dat je wandelt in waardering voor wat hij voor je heeft gedaan.
Now he says here to present your bodies a living and holy sacrifice.
Hij zegt hier om je lichaam aan God te wijden als een levend en heilig offer.
Now there's a few things that I want to say about this.
Nou, hier wil ik een paar dingen over zeggen.
First of all, you're not supposed to present your body to your wife as a living and holy sacrifice.
In de eerste plaats, je moet niet je lichaam aan je vrouw geven als een levend en heilig offer.
Or to your children or to your brothers and sisters in Christ.
Of aan je kinderen of aan je broeders en zusters in Christus.
You're to do it to God.
Maar je moet je lichaam aan God geven.
Now, why is this important?
Waarom is dit belangrijk?
If I make a commitment. Let me see how I can say this. If I decide that I'm not going to live for myself, but I'm going to give myself to others, as a commitment to them.
Nou, als ik de beslissing neem om niet voor mezelf te leven, maar om voor anderen te gaan leven, en me aan anderen toe te wijden.
Or if I do it primarily for the sake of other people, like my wife and my children.
Of als ik het in de eerste plaats doe omwille van andere mensen, zoals mijn vrouw en mijn kinderen.
I'm always going to have an excuse when I break my commitment.
Dan zal ik altijd een verontschuldiging hebben als ik me niet aan mijn toewijding hou.
Because they're going to fail me.
Want zij zullen mij falen.
If I offer my life to my wife as a living and holy sacrifice.
Als ik mijn lichaam, mijn leven aan mijn vrouw geef als een levend en heilig offer.
She's not always going to respond correctly.
Dan zal zij daar niet altijd op de juiste manier op reageren.
And sooner or later I'm going to be thinking something like this.
En vroeg of laat zal ik iets denken zoals het volgende.
Well, she doesn't appreciate it.
Nou, ze waardeert het helemaal niet.
So I'm just not going to do it anymore.
Dus ik kap ermee.
She will always give me an excuse not to fulfill the commitment.
Zij zal mij altijd wel een excuus geven om niet te blijven bij mijn toewijding.
But if I'm offering my life as a living and holy sacrifice to God.
Maar als ik mijn lichaam geef als een heilig en levend offer aan God.
He never fails.
Hij faalt mij nooit.
He's never going to fail me.
Hij zal mij nooit teleurstellen.
He's never going to give me an excuse not to fulfill my commitment.
En hij zal mij nooit een excuus geven om niet bij mijn toewijding te blijven.
You see, when I do not serve my wife.
Als ik mijn vrouw niet dien.
When I do not serve my children,
als ik mijn kinderen niet dien,
when I do not serve my brothers and sisters in Christ,
als ik mijn broeders en zusters in Christus niet dien,
it's not so much I've broken my commitment to them.
Dan is het niet dat ik mijn toewijding aan hen heb verbroken.
I've broken my commitment to God.
Maar dan heb ik mijn toewijding aan God verbroken.
Because it's God who commanded me to do that.
Omdat God mij geboden heeft om dat te doen.
So whenever you and I do not fulfill our responsibilities,
dus als jij en ik niet onze verantwoordelijkheden nakomen,
we have not primarily sinned against our family.
Dan hebben we niet in de eerste plaats gezondigd tegen onze gezinnen.
We've primarily sinned against God.
Maar gezondigd tegen God.
David committed adultery.
David pleegde overspel.
He was responsible for the death of an innocent man.
Hij was verantwoordelijk voor de dood van een onschuldige man.
And you know what he said?
En weet je wat hij zei?
He pointed to God and he said, "Against you and you only have I sinned."
Hij zei tegen God, tegen u en u alleen heb ik gezondigd.
All sin is sin against God.
Alle zonde is zonde tegen God.
So if I make my commitment to God.
Dus als ik mij toewijd aan God.
And I go, my wife has failed me.
En ik zeg of ik ontdek, mijn vrouw faalt ten opzichte van mij.
God can look at me and say, it doesn't matter. You need to continue walking in obedience.
Dan kan de Heere God tegen mij zeggen, oké, dat maakt niet uit. Je behoort nog steeds in gehoorzaamheid aan mij te wandelen.
You're not doing it because of her.
Want je doet het niet vanwege haar.
You're doing it because of me.
Maar je doet het vanwege mij.
It's my command.
Het is mijn opdracht.
So we're a living sacrifice to God.
Dus we zijn een levend offer voor God.
Now he says, present your bodies.
En hij zegt,
present your bodies a living and holy sacrifice.
Ja, wijd je lichaam aan God toe. Wijd je lichaam toe. Geef het aan hem.
Now he uses the word body.
Hij gebruikt het woord lichaam.
And that's unusual.
Dat is ongebruikelijk.
I mean, what does he mean, present your body?
Wat bedoelt hij met geef je lichaam?
Well, I think here's the idea of an animal sacrifice.
Nou, ik denk dat hier ook wel het idee in zit van een dierenoffer.
But I think there's also something more practical about this.
Maar het heeft ook een praktische betekenis.
He's helping us to avoid hypocrisy.
Hij helpt ons om schijnheiligheid te voorkomen.
He is helping us to avoid super spiritualizing this.
En hij helpt ons ook om te voorkomen dat we overgeestelijk worden.
You know, someone who's living in sin and rebellion against God.
Iemand die in zonde leeft en in opstandigheid jegens God.
And you walk up to them and start talking to them about Christ.
En je loopt naar die persoon toe en je begint met hem te praten over Christus.
How many times have we heard them say this?
Hoe vaak hebben we hen niet dit horen zeggen?
I know I'm not serving God right now.
Ik weet dat ik God niet dien op dit moment.
But he has my heart.
Maar hij heeft wel mijn hart.
I gave him my heart years ago.
Ik heb hem mijn hart jaren geleden gegeven.
Paul saying, I don't want to talk about your heart.
Maar Paulus zegt, ik wil niet praten over je hart.
I don't want to hear about some super spiritual devotion you have to God.
Ik wil niet horen over een of andere supergeestelijke toewijding die je aan God hebt.
Let's get more practical.
Maar laten we meer praktisch worden.
I can tell what's in your heart by what you do with your body.
Ik kan zeggen wat er in je hart leeft door te kijken naar wat je doet met je lichaam.
Offer your mind to God.
Geef je denken aan God.
Your eyes to God.
Je ogen aan God.
Your ears and your tongue to God.
Je oren en je tong aan God.
Your hands and your feet to God.
Je handen en je voeten aan God.
You see, in the Bible, the heart is the literal, it is the control center of everything we are.
In de Bijbel is het hart het besturingscentrum van alles dat wij zijn.
So if God has your heart, he has everything else.
Dus als God je hart heeft, dan heeft hij al het andere ook.
And that's why he's saying, look, let's get real here.
Dus daarom zegt Paulus, laten we even realistisch worden.
Offer your life to God.
Geef je leven aan God.
Now he also says, present. He uses the word present your bodies.
Hij heeft het ook over toewijden, wijden of geven aan God.
Now there is a sense in which every day we must renew our commitment to God.
Nou, in een bepaald opzicht moeten we onze toewijding aan God elke dag vernieuwen.
Every temptation that comes upon us is just one more opportunity to renew our commitment to God.
Elke verleiding die op ons afkomt is een nieuwe mogelijkheid om onze toewijding aan God te vernieuwen.
But this command to present is not in present tense.
Maar deze opdracht of dit werkwoord wijden is niet in de tegenwoordige tijd.
In Greek, present tense means continuous action.
In het Grieks heeft de tegenwoordige tijd een lineaire betekenis, voortdurende actie.
This is aorist tense and it refers to one moment in time.
Oké, dus het is geen tegenwoordige lineaire tijd, maar dit is de aoristus, en dat is één punt uit het verleden.
He's saying basically this.
En hij zegt eigenlijk dit.
Look, for once and for all, make the decision to offer your life as a living and holy sacrifice to God.
Kijk, voor eens en voor altijd, neem de beslissing in een punt van de tijd om je lichaam voor altijd te wijden aan God.
I know a lot of men who look back at this passage and say it was a turning point in their life.
Ik ken heel veel mannen die als ze weer bij dit Bijbelgedeelte komen terugdenken aan echt een keerpunt in hun leven.
When they got alone with God.
Dat ze alleen waren met God.
And with great fear and trembling made a decision that their life would belong to him.
En met vrezen en beven hebben ze toen een beslissing genomen dat hun leven voor altijd aan God zou behoren.
The prophet said this, how long will you limp between two decisions?
De profeet die zei, hoe lang zul je aan beide zijden mank gaan?
And he says basically, if Baal is God, then go serve him with all your heart.
En hij zei, als Baal God is, ga hem dan dienen met heel je hart.
But if God is God, serve him with all your heart.
Maar als God God is, dien hem dan met heel je hart.
But stop limping between two decisions.
Maar stop ermee om te zwalken tussen twee beslissingen.
Do you find yourself limping in the Christian life?
Nou, tref je jezelf aan zwalkende tussen twee toewijdingen?
It's almost like the ground under you is never firm.
Het is net alsof de grond onder je nooit vast is.
You're always stumbling.
En je struikelt voortdurend.
One day you're hot, one day you're cold.
De ene dag ben je heet en de andere dag ben je koud.
Well, we all have struggles.
Nou, we hebben allemaal onze worstelingen.
But there is something very powerful about making a once and for all decision
how
you're going to live your life.
Er zit iets heel krachtigs in het nemen van een beslissing voor altijd.
And it is to be done fearfully and with great trembling.
En dat behoort gedaan te worden met vrezen en beven.
You make a serious commitment to God and he'll hold you to it.
Je doet echt een toewijding aan God en hij zal je eraan houden.
He says to offer your bodies a living and holy sacrifice.
Hij zegt om je lichaam te geven als een levend en heilig offer.
When people think of holiness, many times they have a wrong understanding of what it means.
Nou, als mensen denken aan heiligheid, dan hebben ze vaak een verkeerd begrip van wat dat betekent.
I'll ask someone, what does it mean to be holy?
Ik vraag iemand, wat betekent het om heilig te zijn?
And usually they'll say, well, to be without sin.
En dan zeggen ze over het algemeen om zonder zonde te zijn.
Well, then I'll ask them this question.
En dan vraag ik deze vraag.
What does it mean to be righteous?
Wat betekent het om rechtvaardig te zijn?
And they say, well, to obey God and be without sin.
En dan zeggen ze, ja, om God te gehoorzamen en zonder zonde te zijn.
I say, well, both words can't mean the same thing.
En dan zeg ik, maar die beide woorden, rechtvaardig en heilig, die kunnen niet hetzelfde betekenen.
The word righteous refers basically to something that is straight.
Rechtvaardig, dat heeft ten diepste te maken met iets dat recht is.
Something that is conformed to a standard.
Iets dat geconformeerd is aan een maatstaf.
For a man to be righteous is for him to be conformed to the character and will of God.
Voor een man om rechtvaardig te zijn, dat betekent dat je geconformeerd bent aan het karakter en de wil van God.
But what is holy?
Wat betekent heilig?
The root of the word literally means to cut.
De wortel van de betekenis is om te snijden.
And then it kind of means to cut and to separate out.
En het betekent afsnijden en afscheiden.
Holiness genuinely has to do with our heart and our affections.
Heiligheid heeft te doen met ons hart en met onze liefde, met onze zinnen.
What does it mean that God is holy?
Wat betekent het dat God heilig is?
Yes, the idea of sinlessness is there, but that's not the primary meaning.
Ja, natuurlijk, zondeloosheid zit ook in het woord heilig, maar het is niet de hoofdbetekenis.
The primary meaning is that he is separated from everything and everyone else.
Maar de diepste betekenis is dat iemand die heilig is, die is afgescheiden van al het andere en van al de anderen.
He is not common.
Dat betekent dus niet gewoon.
There are not more than one of him.
Dat betekent dat er niet niet een ander is die zo is.
He is absolutely unique.
Absoluut uniek.
He's absolutely separate.
Absoluut afgescheiden van.
He's absolutely distinct.
Absoluut onderscheiden van.
And he is transcendent or above all things in worth.
En hij is overstijgend en boven alle anderen staat hij in zijn waarde.
In worth, in beauty, in glory.
In zijn waarde, in zijn schoonheid, in zijn heerlijkheid.
And that's the way God sees himself.
En zo ziet God zichzelf.
He sees himself as separate.
Hij ziet zichzelf als afgescheiden.
As transcendent.
Als transcendent. Erboven uitstijgend.
And as worthy of all love, glory and honor.
En waardig alle liefde, heerlijkheid en eer.
And he acts according to how he sees himself.
En hij handelt overeenkomstig hoe hij zichzelf ziet.
What does it mean for a man to be holy?
Wat betekent het voor een man om heilig te zijn?
The idea of sinlessness is secondary.
Nou, het idee van zondeloosheid, dat is secundair.
Even the idea of separated from the world is secondary.
Zelfs het idee van afgescheiden van de wereld is van tweede orde.
Essential but secondary.
Dat is wel essentieel, maar secundair.
A man is holy primarily.
Maar een man is heilig, dat betekent vooral.
Because he sees God as God is.
Dat hij God ziet zoals God is.
As God sees himself.
En zoals God zichzelf ziet.
And he esteems God as God esteems himself.
En hij houdt God in ere. Zoals God zichzelf in ere houdt.
Seeing God as the most valuable of all things.
Hij ziet God als het meest waardevol.
And turning their affections toward God.
En zijn liefde gaat uit naar God.
As the most valuable and wonderful and glorious of all things.
Als degene die het meest te waarderen is en het meest heerlijk is.
And then because of that high view of God.
En vanwege die enorme achting voor God.
They separate themselves from all lesser things.
Scheidt hij zich af van alle mindere dingen.
So actually it is an appreciation for the infinite value of God.
Dus ten diepste is het een waardering voor de oneindige waarde van God.
That causes us to leave all these other things and run to him.
Die ertoe leidt dat we alle andere dingen achterlaten en dat we naar hem toe gaan.
To treat everything else as Paul said, rubbish.
Dat we al het andere beschouwen als vuilnis, zoals Paulus zei.
If you are to be men who are holy,
als jullie mannen willen zijn die heilig zijn,
then you must esteem God above all things.
Dan moet je hem waarderen boven al het andere.
And how can you learn to esteem God above all things?
En hoe kan je leren om hem te waarderen boven al het andere?
Only through knowing who he is.
Alleen maar door te weten wie hij is.
Only through the Holy Spirit revealing to you the glories of God.
Alleen gebeurt dat als de Heilige Geest aan jou openbaart de heerlijkheden van God.
Through the scriptures.
Door de schriften.
Now, I don't want you to raise your hand, but I want you to think about something.
Nou, ik wil niet dat je zometeen je hand opsteekt, maar ik wil dat je hierover nadenkt.
How many of you have given serious study to the attributes of God?
Hoeveel van jullie hebben serieus werk gemaakt van het bestuderen van de eigenschappen van God?
I'm talking about more than a year.
En dan bedoel ik langer dan een jaar.
That could be one of the great problems in the church.
Nou, waarschijnlijk is dit een van de grootste problemen in de kerk.
The greatest of all knowledge is the knowledge of the person and works of God.
De grootste kennis die er is, is de kennis van de persoon en het werk van onze God.
I've always found this amazing.
Ik vind dit altijd heel indrukwekkend.
That in the Old Testament, at one time, the law was lost in the temple.
Dat in het Oude Testament op een gegeven moment de wet verloren was geraakt in de tempel.
And when the priests found it, they weren't even sure what they had found.
En toen de priester het weer vond, waren ze er niet eens zeker van wat ze hadden gevonden.
You think, how can that be?
Dan denk je, hoe is het mogelijk?
And that's impossible.
Dat kan toch niet?
Well, think about this.
Maar denk hier eens over na.
Christianity is primarily about God.
Het christendom gaat natuurlijk in de eerste plaats over God.
And yet I meet very few people who've ever studied the doctrine of God.
En toch kom ik heel weinig mensen tegen die ooit werk hebben gemaakt van het bestuderen van de leer aangaande God.
And I meet even less pastors that ever have ever preached on the doctrine of God.
En ik kom nog minder predikanten tegen die hebben gepreekt over de leer aangaande God.
This could be a great problem.
En dit is echt een groot probleem.
Now he says, and we don't have time to go through this all, but present your bodies a living and holy sacrifice acceptable to God, which is your spiritual service of worship.
Hij zegt om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welgevallig. Dit is uw redelijke godsdienst.
Acceptable to God.
Aanvaardbaar voor God.
I was just talking to my boys this morning.
Ik sprak vanmorgen met mijn jongens.
And one of my boys is just always thinking about great battles and glory and fighting and all kinds of things like that.
Nou, een van mijn jongens die denkt altijd na over grote oorlogsvoering en gevechten en strijd en dat soort dingen.
And sometimes he likes, you know, with his friends going out in the woods and they've all got wooden swords and they fight and do all these things.
En soms dan gaat hij met zijn vrienden gaat hij het bos in en dan hebben ze houten zwaarden en dan vechten ze met elkaar.
And I said, son, why do you like to pretend so much?
En ik vroeg aan hem, zoon, waarom vind je het leuk om je dit allemaal zo voor te stellen?
And this is what he said.
En toen zei hij dit.
He said, because the real me isn't awesome.
Toen zei hij, omdat de echte ik is niet zo indrukwekkend.
Now that statement represents pride. That is a prideful statement.
He said the real me is not so awesome.
Yeah, he said the real me is not so
like
awesome.
Like the fighters.
Like just all these different characters who are heroes and
things. Yeah. Dus hij zei, ja, omdat ik zelf niet zo'n held ben als in al die films.
Of in al die
heldhaftige strijders.
And that represents pride and self-centeredness.
Maar daar komt een bepaalde trots en zelfgerichtheid uit naar voren.
I mean, it's clear he wants to be awesome.
Het is duidelijk, hij wil heel erg heldhaftig zijn.
He wants other people to think he's awesome.
En hij wil dat andere mensen hem zien als heel stoer.
And I said, son, the opinion of only one person really matters.
Maar ik zei tegen hem, zoon, weet je, de mening van slechts één persoon doet er echt toe.
And that person is not you, and it's not me, and it's not your friends.
En die persoon, dat ben jij niet zelf, en dat ben ik niet als je vader, en dat zijn niet je vrienden.
It's God's opinion.
Maar dat is Gods mening.
And what you and I must seek to do is be acceptable and pleasing to Him.
En wat jij en ik behoren te doen is dat we wel behagelijk en aanvaardbaar zijn voor Hem.
Now I was talking to a little boy.
Ik sprak met een kleine jongen.
But you and I, as grown men, have the same problem.
Maar jij en ik als volwassen mannen hebben hetzelfde probleem.
We want to be acceptable.
Wij willen aanvaardbaar zijn.
We want to be approved.
Wij willen bevestigd worden.
But my dear friend, it is so dangerous to look for the world's approval.
Maar weet je, het is heel gevaarlijk om op zoek te zijn naar de erkenning van de wereld.
They did not approve of our master.
Ze hebben onze meester niet erkend.
They said he had a demon.
Ze zeiden dat hij een demon had.
They said he was out of his mind.
Ze zeiden dat hij gek was.
They nailed him to a tree.
Ze hebben hem aan het hout genageld.
And they mocked him as he hung there.
En ze hebben hem bespot terwijl hij daar hing.
You and I should not seek to be acceptable to this world.
Jij en ik moeten niet op zoek gaan naar de aanvaarding van deze wereld.
We should seek to be acceptable to God.
Maar we moeten op zoek gaan naar de aanvaarding van God en dat we voor Hem wel behagelijk zijn.
You say we are in Christ.
En dan zeg je, dat zijn we toch in Christus?
Yes, we are.
Ja, dat is waar.
But those who have been made acceptable in Christ, shouldn't they seek to live in a way that is acceptable to God?
Maar zij die aanvaardbaar zijn geworden in Christus, moeten die er niet naar zoeken om een leven te leiden dat aanvaardbaar is voor God?
He says, this is our spiritual service of worship.
Hij zei, dit is onze geestelijke godsdienst.
Now, there are two possible translations to this phrase.
Nou, deze zinsnede kan op twee manieren worden vertaald.
This is our spiritual service of worship.
Dit is onze geestelijke dienst van aanbidding.
Or this is our rational service of worship.
Of dit is onze verstandelijke dienst van aanbidding.
You know, worship, praise and music is very, very good.
Weet je, aanbidding, lofprijzing en muziek is heel goed.
We sang a song yesterday and I forgot what it was.
Gisteren hebben we een lied gezongen, ik ben vergeten welk lied het was.
But we sang it also in English.
Maar in het Engels zingen we dat lied ook.
And as I looked at the letters, I stopped singing.
En toen ik keek naar die woorden, toen stopte ik met zingen.
Because I asked myself, is that if I sing that, will I be telling the truth?
Want ik stelde mijzelf de vraag, als ik dit nu zing, zeg ik dan de waarheid?
Because it was singing something like, God, you have my heart. You know, there's no idols in my heart. I love you completely.
Want de tekst die gaf iets weer van, Heere, ik geef u mijn hart. Er zijn geen afgoden in mijn hart. Ik hou alleen maar van u.
Now, it was a beautiful song.
Het was een prachtig lied.
And completely appropriate.
En het was heel gepast.
But you need to understand that music is not just to, the worship songs are not just to sing.
Maar we moeten ook ons realiseren dat aanbiddingsliederen zijn niet alleen bedoeld om ze te zingen.
According to the book of Colossians, they're also didactic.
Maar wat Colossense zegt is dat ze ook onderwijzend zijn.
The purpose of them is to teach us something.
Het doel van de liederen is om ons iets te leren.
Martin Luther said that the Reformation advanced more through the hymns that were written than through the preaching.
Martin Luther heeft gezegd dat de Reformatie eigenlijk meer voortgang heeft gevonden door de liederen die werden gezongen dan door de prediking.
Now he wasn't despising preaching.
Nou, hij had natuurlijk niet minachting voor prediking.
But he was saying because the songs rhyme and are sung, people remember the theology that was in those songs.
Maar hij zei omdat de liederen gezongen werden en omdat mensen ook de rijm in de liederen makkelijk konden onthouden, leerden de mensen de theologie daardoor ook heel makkelijk.
I forget which old preacher said this.
Ik ben vergeten welke oude prediker dit ook weer zei.
But it's a really good wake-up call, a really good reminder.
Maar dit is een hele goede iets om te herinneren.
He said this.
Hij zei dit.
Christians don't tell lies.
Christenen vertellen geen leugens.
They sing them.
Maar ze zingen leugens.
Now think about it.
Denk daarover na.
Now I want you to sing today, please. I want you to worship the Lord.
Begrijp me goed. Ik wil graag dat we blijven zingen met elkaar.
But we shouldn't sing mindlessly.
Maar we moeten niet zomaar zonder erbij na te denken zingen.
And that's the way a lot of our worship is.
Maar veel van onze aanbidding is wel op die manier.
But Paul says true worship is to offer your life as a living sacrifice. That's spiritual worship.
Paulus zegt dat de ware aanbidding is om je lichaam te stellen tot een offer aan God. Dat is echte godsdienst.
But the word can also mean reasonable service.
Maar het woord kan ook betekenen redelijk.
If you give your life to follow another man, that's not reasonable.
Nou, als jij je leven zou geven om een ander mens te gaan volgen, dat is niet redelijk.
As a matter of fact, if you do that, you're probably in a cult.
Nou, het is zelfs zo dat als je dat zou gaan doen, dan bevind je je in een secte.
But it is reasonable to give your life to Christ.
Maar het is wel redelijk om je leven aan Christus te geven.
It's the most reasonable thing you could do.
Dat is het meest redelijke wat je kan doen.
Just like the story of Jim Elliot.
Net als het verhaal van Jim Elliot.
Very intelligent young man.
Een hele intelligente jonge man.
Very handsome young man.
En hij zag er knap uit.
He was a great athlete. He was a wrestler.
Hij was een geweldige atleet. Hij was een worstelaar.
It was completely reasonable for him to go to Ecuador and die.
Het was volledig redelijk voor hem om naar Ecuador te gaan en daar te sterven.
It's reasonable.
Dat is redelijk.
C.T. Studd.
C.T. Studd.
His family, they were millionaires.
Hij kwam uit een miljonairsfamilie.
He was the greatest cricket player, some say, at that time in England.
Hij was op dat moment de beste cricketspeler in Engeland.
He died in poverty.
Hij stierf in armoede.
Serving the Lord in foreign lands.
Hij diende de Here in een vreemd land.
It was completely reasonable.
Maar het was volledig redelijk.
What's not reasonable is to not have that kind of devotion.
Wat niet redelijk is, is om niet zo'n soort toewijding te hebben.
Now how can we have that devotion?
Nou, hoe kunnen wij die toewijding hebben?
Verse 2.
Vers 2.
Do not be conformed to this world.
Word niet aan deze wereld gelijkvormig.
Now, this is something you must learn and something you must learn for your children.
Nou, dit is iets wat je voor jezelf moet leren en wat je ook aan je kinderen moet leren.
Do not think of the world as some passive, inactive thing.
Denk niet aan de wereld als een soort passief iets dat niet aan het handelen is, dat niet actief is.
The world is extremely active and aggressive.
De wereld is enorm actief en ook agressief.
And it is constantly seeking to press you into its mold.
En het is voortdurend bezig om te proberen om jou aan zichzelf gelijkvormig te maken.
That's what this phrase means.
En dat is wat deze zinsnede betekent.
Do not be shaped in the mold of the world.
Word niet gevormd naar het schabloon van deze wereld.
Man, this is constantly going on.
Maar broeders, dit is wat voortdurend gebeurt.
And some of it we can't avoid.
En een deel daarvan kunnen we niet vermijden.
We live in this world.
We leven in deze wereld.
We're awake 16 hours a day at least.
We zijn 16 uur per dag wakker.
And we're going to have interaction with people who believe that they ought to follow the world and not God.
En we zullen omgang hebben met mensen die geloven dat ze deze wereld behoren te volgen en niet God.
We're surrounded by it.
Daar worden we door omringd.
We're living behind enemy lines.
Wij bevinden ons achter de frontlinie van de vijand.
So you can't avoid all of it.
Dus je kan het niet allemaal vermijden.
But there is a lot you can't avoid.
Maar er is veel dat je wel kan vermijden.
You do not have to pump it into your house.
Je hoeft het niet je huis binnen te pompen.
Be very careful what you bring into your home.
Nou, wees heel voorzichtig met wat je huis binnen laat komen.
Because as the head of the home, you're the one that's going to be held accountable on the day of judgment.
Want als het hoofd van je gezin, ben jij degene die daar verantwoording voor zal moeten afleggen op de dag des oordeels.
You are the gatekeeper.
Jij bent de poortwachter.
I'm very careful about what I watch on any form of media.
Nou, ik ben heel voorzichtig ten aanzien van waar ik naar kijk in de media.
We have huge shopping areas in the United States called malls.
Nou, in de Verenigde Staten hebben we enorme grote winkelcentra en dat noemen we malls.
I very rarely go into a place like that.
Nou, ik ga daar heel zelden naartoe.
Why?
Waarom?
Because the advertisements on the windows are pornographic.
Omdat alleen al de advertenties in de etalages pornografisch zijn.
I mark certain places where I go, I'm just not going to go there.
En ik markeer dus bepaalde plekken waarvan ik zeg, daar ga ik niet naartoe.
Unless I absolutely have to.
Tenzij ik dat moet doen.
I guard myself.
Ik waak over mijzelf.
I guard myself with regard to relationships.
En ik waak ook over mezelf als het gaat om relaties.
I want to be around men that make me want to be better for Christ.
Ik wil graag onder mensen zijn die willen dat ik meer voor Christus leef.
And if I don't have any men like that around me, I read biographies.
En als ik die mensen niet om me heen heb, dan lees ik biografieën.
I'm not going to be around ungodly men unless it is to witness to them.
Ik wil niet onder goddeloze mensen zijn. Tenzij ik met hen ben om tot hen te getuigen.
But even more dangerous, I'm not going to be around people in the church who really do not have a vision for serving Christ.
En nog gevaarlijker, ik wil niet zijn onder mensen in de kerk die eigenlijk helemaal geen verlangen hebben om Christus te dienen.
Unless it is to minister to them.
Tenzij het is om hen te dienen.
I want to be around men that sharpen me.
Ik wil omgaan met mannen die mij scherpen.
Because even if I were to study the Bible 10 hours a day and pray 10 hours a day.
Want zelfs als ik de Bijbel 10 uur per dag zou bestuderen en 10 uur per dag zou bidden.
God has designed the Christian life so that I cannot live it without my brothers and sisters in Christ.
De Heere God heeft het christelijke leven zo ontworpen dat ik het niet kan leiden zonder mijn broeders en zusters in Christus.
Now I want you to think for a moment. The world is actively and aggressively pressing its mold upon you.
Nou, je moet er goed over nadenken dat de wereld heel actief en ook agressief bezig is om jou te hervormen naar dat beeld.
How much more your children?
Hoeveel meer je kinderen.
Now I'm probably going to continue teaching and we won't get to questions and answers before 11:30, but this is important.
Nou, ik ga nog even door met onderwijs omdat dit heel belangrijk is.
Now I am not trying to make a claim for homeschooling.
Nou, ik wil niet het thuisonderwijs van je kinderen propageren.
But I'm going to use it as an example.
Maar ik wil het gebruiken als een voorbeeld.
People ask us, my wife and I, why we do it.
Mensen vragen aan ons waarom wij dat doen.
I could say because the education in the US is so bad.
Ik zou kunnen zeggen omdat het onderwijs in Amerika op de scholen zo slecht is.
And it is.
En dat is waar.
I mean, I heard the other day from someone that we rank something like 42 or something.
Ik heb laatst van iemand gehoord dat we ongeveer gemiddeld op 42 uitkomen op de 100.
I could also say, well, we travel and want to take our children.
You mean 42 in the world?
Yeah.
Okay, het
42nd place or something.
De Amerika staat wat onderwijs betreft op de 42ste plaats in de wereld.
I mean, our education is bad.
Het is gewoon slecht in Amerika.
I could say, well, we homeschool because we travel a lot and we want to take our children with us to different countries.
Nou, ik zou ook kunnen zeggen, wij willen onze kinderen zelf onderwijzen omdat wij veel rondreizen en onze kinderen willen meenemen naar al die landen.
But one of the greatest reasons why we homeschool.
Maar de grootste reden waarom we onze kinderen zelf onderwijzen
is what the Bible teaches that bad company corrupts good morals.
Is wat de Bijbel leert, slechte omgang bederft goede zeden.
Now I know that most of you do not homeschool and will not homeschool.
Nou, ik weet dat de meeste van jullie dit niet doen, je kinderen zelf onderwijzen en dat ook niet zullen doen.
But you've got to think about this and you've got to work out something.
Maar je moet hier wel over nadenken en je moet er iets mee doen.
A child is born in a home.
Een kind wordt geboren in een gezin.
Many times the mother and the father work.
Vaak werken vader en moeder.
Immediately the child goes to someone else to be raised.
Al snel gaat het kind ook naar anderen toe om opgevoed te worden.
Even if it's a Christian preschool.
Ook als het een christelijke basisschool is.
You know the low level of Christianity today.
Je weet het lage niveau van het christendom vandaag de dag.
You have no idea what they're being taught.
Je weet niet eens wat hen onderwezen wordt.
But also what's happening in their life.
Maar je weet ook niet wat er allemaal gebeurt in hun leven.
The people that they look up to are the children that are around them.
De kinderen waar ze naar op gaan zien, of de mensen naar waar ze op gaan zien, zijn de kinderen om hen heen.
And you have no control over that.
En dat daar heb je helemaal geen zicht op.
They become the group that your child wants to please.
Dat wordt de groep die je, waar je kind ook bij wil horen.
And then they get older.
En dan worden ze ouder.
And it continues.
En dat gaat door.
In many public schools in America, they are introduced to all sorts of immoralities.
En op veel openbare scholen in Amerika worden ze als het ware in aanraking, komen ze in aanraking met allerlei vormen van onzedelijkheid.
All those children around them.
Al die kinderen om hen heen.
Teachers who are secular, who don't even believe in God and are opposed to Christianity.
Leraren die ongelovig zijn, die niet eens in God geloven, of die zelfs vijandig zijn jegens het christendom.
So when your child leaves your home at 18.
Dus als je kind dan op zijn 18e het huis verlaat.
He has received literally hundreds of thousands of hours of training in everything that goes against the scriptures.
Dan heeft je kind honderdduizenden uren van onderwijs gekregen of instructie gekregen die in feite tegen de Bijbel ingaat.
And if your child is in a normal Christian home,
en als je kind in een normaal christelijk gezin opgroeit,
he's probably received less than 1,000 hours of instruction, actual instruction in the Bible.
Dan heeft hij waarschijnlijk minder dan 1,000 uur.
And then we wonder,
van instructie gehad vanuit de schrift.
And then we wonder, why does everyone have such a worldly mindset?
Oh, in vergelijking met het onderwijs op school. En dan vragen we ons af, waarom heeft iedereen zo'n wereldse manier van denken?
And then some people say, well, you know, my son or my children are going into that school as missionaries, you know.
En sommige mensen zeggen, ja, maar onze kinderen gaan naar die school en ze zijn daar een soort zendelingen.
You've got to be kidding me.
Maar doe niet zo mal.
The child isn't even converted yet.
Het kind is nog niet eens echt bekeerd.
And those that are sometimes can't even find John 3:16.
En sommige van hen die weten niet eens Johannes 3 vers 16 te vinden.
I would never send my little boy at 9 years old to the war in Afghanistan.
Ik ga ook mijn zoon van 9 jaar oud niet sturen naar Afghanistan.
Yet what is in the world is far more dangerous than a war.
Maar wat in de wereld gebeurt is gevaarlijker dan wat er in Afghanistan gebeurt.
A war can take away your physical life.
In een oorlog kan je je fysieke leven verliezen.
This world can damn your soul to hell for eternity.
Maar de wereld kan je ziel verloren doen gaan voor eeuwig.
Now, I'm speaking as a person in a different context than you.
Nou, ik weet dat ik spreek hier als persoon en ik bevind mij in een andere omgeving dan jullie.
And I'm not saying you need to do this or you need to do that.
En ik zeg niet tegen je dat jij dit moet doen of dat je dat moet doen.
But there's one thing you cannot deny.
Maar er is één ding dat je niet kan ontkennen.
What I'm saying is true.
Wat ik zeg is waar.
The world is impressing its imprint on our children.
De wereld is bezig om heel veel invloed uit te oefenen op onze kinderen.
And we have to find a way to stop that.
En we moeten erover nadenken hoe we dat kunnen voorkomen.
We have to.
Dat moet.
As a father, you need to think about this.
Als vader moet je hierover nadenken.
If you have older children, let's say that they're 12 or 13 years old.
Als je wat oudere kinderen hebt, van bijvoorbeeld 12, 13 jaar oud.
And they come home from school.
En ze komen terug uit school.
Do they want to be with their other brothers and sisters?
Willen ze dan graag met hun broers en zussen samen zijn?
Or are there other brothers and sisters sort of a hindrance or a burden to them?
You mean brothers and sisters in the Lord?
No, or brothers and sisters, yeah, in the family.
Of zijn hun broertjes en zusjes mensen die ze willen ze niet omgaan met hun broertjes en zusjes?
When your children come home, do they want to play with their younger brothers and sisters?
Als je kinderen thuis komen, willen ze graag met hun broer en zus spelen?
Are they happy to see them?
Zijn ze blij om hen te zien?
Are they happy to be home to see their dad and their mom?
En zijn ze blij om thuis te zijn en hun papa en mama te zien?
Or are they always wanting to get back out to be with their friends?
Of willen ze altijd maar weer bij hun vrienden zijn?
And then we ask ourselves, why is there no more family life?
En dan stellen we ons de vraag, waarom is er geen gezinsleven meer?
Because basically all we have now is a condo. Want, an apartment complex.
Want het enige wat we nu eigenlijk nog hebben is gewoon een appartement.
Everyone comes home and goes to their own room.
Oh, het is als een appartementencomplex. Mensen komen thuis, maar iedereen gaat gelijk naar zijn eigen kamer.
And because of media, they're usually there texting and doing computer with their friends again.
En vanwege alle media is het dan heel vaak zo dat ze op hun kamer ook weer via de media contact hebben met hun vrienden buiten.
And a child may be sitting at the dinner table texting their friend.
En het kan zijn dat een kind aan de eettafel zit en onderwijl sms'jes stuurt naar zijn vrienden.
This is why we have the disintegration of the family.
En daarom valt het gezin uit elkaar.
Now I'm not saying that what I'm doing is what you are supposed to do.
Nou, ik zeg niet dat wat ik doe dat jij dat ook moet doen.
I can't command you that way.
Nou, ik kan je daarin natuurlijk niet de wet voorschrijven.
But I can command you this way.
Maar ik kan dit wel tegen je zeggen.
You had better realize that this is a reality.
Je moet er wel over nadenken dat dit wel de werkelijkheid is.
It is destroying our families.
Dit maakt gezinnen kapot.
It is causing our children to be shaped by ungodly forces.
Het zorgt ervoor dat onze kinderen gevormd worden door goddeloze invloeden.
And we had better do something about it.
En het is maar beter dat we er wel iets aan doen.
And we better find that something in the scriptures.
En het is maar beter dat we datgene wat we eraan moeten doen, dat we dat vinden in de schrift.
Do not be conformed to this world.
Word niet aan deze wereld gelijkvormig.
But be transformed by the renewing of your mind.
Maar word veranderd door de vernieuwing van uw denken.
How is our mind renewed?
Hoe wordt ons denken vernieuwd?
First of all, this word transformed.
Ten eerste, het woord vernieuwd.
Is the word from which we get the English word metamorphosis.
Dat is het woord waar het woord metamorfose uit voortgekomen is.
So it's a powerful word.
Het is dus een heel krachtig woord.
That we are to be transformed, metamorphosized.
Wij moeten getransformeerd worden.
Through the word of God.
Door het woord van God.
By renewing our mind.
Door de vernieuwing van ons denken.
Now, I believe that the primary means of renewing our mind is the word of God in prayer.
Nou, ik geloof dat de manier waarop ons denken wordt vernieuwd, dat is door Gods woord en door gebed.
But there are also other secondary but powerful means.
Maar er zijn ook andere middelen.
The reading of good books.
Het lezen van goede boeken.
The listening to sound sermons.
Het luisteren naar goede preken.
Godly fellowship.
Goddelijke omgang met anderen die ook de Heere vrezen.
And what is the result of renewing our mind?
En wat is het gevolg van de vernieuwing van ons denken?
So that you may prove what the will of God is.
Dat je kunt onderscheiden wat de wil van God is.
So that you may know God's will.
Zodat je Gods wil kent.
So many people very rarely study the Bible.
Zoveel mensen bestuderen de Bijbel zo weinig.
But when they gotta make a decision, they go to the Bible to find out God's will.
Als ze een beslissing moeten nemen, dan gaan ze wel naar de Bijbel om erachter te komen wat Gods wil is.
That's not how it's supposed to work.
Maar zo hoort het niet te werken.
You are supposed to live a lifestyle of renewing your mind.
Je behoort een levensstijl te hebben waardoor je denken wordt vernieuwd.
So that you develop the mind of Christ.
Zodat je de gezindheid van Christus krijgt.
So that you develop biblical thinking.
Zodat je een bijbelse manier van denken ontwikkelt.
So that when a decision has to be made.
Zodat wanneer eenmaal een beslissing genomen moet worden.
Although we must rely upon the Holy Spirit.
Ook al moeten we daarin natuurlijk ook vertrouwen op de Heilige Geest.
The Holy Spirit reveals to us biblical truths that we have studied.
Dan openbaart de Heilige Geest ons bijbelse waarheden die wij hebben bestudeerd.
And we can begin to see clearly what God's will is.
En dan beginnen we duidelijk te zien wat Gods wil is.
And we can judge and discern the attitudes of our hearts and our motives.
En dan kunnen we ook onderscheiden wat de houding is in ons hart en wat onze motieven zijn.
Now, what is the will of God for you and your family?
Wat is Gods wil voor jou en je gezin?
Well, I can tell you this.
Ik kan je dit daarover zeggen.
It's going to be inside the fence I'm about to build for you.
Dat zal binnen het raamwerk of binnen het hekwerk zijn dat ik voor je zal bouwen.
I don't know if you've ever built a fence to keep cattle in or anything like that.
Ik weet niet of je ooit een hek hebt geplaatst om het vee daar binnen te houden.
But we're going to build a fence right now and it's only going to have 3 posts.
Maar we zullen nu een hek opbouwen en wat is een post?
The thing you stick in the ground that you nail the wire to.
Okay, en dat ja, dat het hek heeft maar 3 palen.
The first one is this.
De eerste paal is dit.
Good.
Goed.
Here he says that the will of God is good.
Hier zegt hij de wil van God is goed.
That doesn't just mean it is of a high moral quality.
En dat betekent niet alleen dat het van een hoge morele norm is.
It's healthy.
Maar het is gezond.
It promotes genuine spiritual life.
Het brengt gezond geestelijk leven voort.
So that's the first post we're going to put in the ground.
Dat is de eerste paal die we in de grond slaan.
The next, it is acceptable.
Ten tweede, het is welbehagelijk of acceptabel.
That is, it's acceptable or well-pleasing to God. It pleases him.
Het is aanvaardbaar en ook welbehagelijk naar God toe.
Thirdly, it's perfect.
Ten derde, het is volmaakt.
The idea here is that it is complete.
Het idee is, het is helemaal volledig.
It is non-contradictory.
Er zitten geen tegenstrijdigheden in.
Now, what do I mean by that?
Wat bedoel ik daarmee?
If a man goes into the ministry,
als een man de bediening ingaat,
and he sacrifices his relationship with his family,
en hij offert zijn hele gezin daaraan op,
I know that it's not the will of God.
Dan weet ik dat dat niet de wil van God is.
I know what he's doing is not the will of God.
Ik weet dat wat hij aan het doen is niet Gods wil is.
Why?
Waarom?
Because it's contradicting other commands in scripture.
Omdat het tegen andere geboden in de schrift ingaat.
That says a man must manage his own household well in order to be in the ministry.
En dat zegt dat een man een goede bestuurder moet zijn van zijn eigen huis om in een bediening te kunnen staan.
So if you want to know if something is the will of God,
dus als je erachter wil komen of iets Gods wil is,
it's going to be good.
Dan is het goed.
It's going to promote spiritual life.
Het zal geestelijk leven voortbrengen.
It's going to be acceptable or pleasing to God.
Het zal welbehagelijk, aanvaardbaar zijn voor God.
It's not going to be dark and shadowy.
Het is niet duister en een beetje grijs.
And it's going to stand in perfect agreement with the rest of the scriptures.
En het staat ook in volledige overeenstemming met de rest van de schrift.
It's a good way to judge what you're doing in the decisions
you're
making. En
dit is een goede manier om erachter te komen of datgene wat je doet of dat Gods wil is.
When I was a young boy, it was kind of still the age of the hippies.
Nou, toen ik een jongen was, was het nog de tijd van de hippies, de flower power.
And they used to wear shirts that said this, question authority.
En jongelui droegen t-shirts met daarop alle gezag in twijfel trekken.
And it was out of just rebellion that those shirts were made.
En het is pure opstandigheid, pure rebellie dat soort shirts werden gemaakt.
There is some truth in it.
Maar er zit ook wat waarheid in.
You need to question your authority.
Je moet nadenken over welk gezag er boven jou staat.
By whose authority are you doing what you're doing?
Op wiens gezag doe jij wat je doet?
Are you living your life according to God's authority?
Leid je leven naar Gods gezag?
Is it in agreement with his authority?
Is het in overeenstemming met zijn gezag?
Are you handling your marriage according to God's authority?
Ga je met je huwelijk om overeenkomstig Gods gezag over jou?
You need to question that.
Daar moet je vragen over stellen.
Are you raising your children according to God's authority or against it?
Voed je kinderen op onder het gezag van God of ga je daarin tegen Gods gezag in?
In the book of 1 John there was a group of false prophets who entered into that church.
Nou, in 1 Johannes waren er valse profeten de gemeente binnengekomen.
They were probably the beginnings of what we call the Gnostics.
Nou, waarschijnlijk zijn dat de grondleggers geweest van wat we noemen de gnostiek.
And this is what they taught.
En dit is wat ze onderwezen.
They taught that God is not light.
Ze zeiden God is niet licht.
That means that God is esoteric or dark.
Ze zeiden God is esoterisch of duister.
You can't really know who he is and you can't really know what his will is.
Je kan niet echt weten wie hij is en je kan ook niet echt erachter komen wat zijn wil is.
I'm sure you've heard of postmodernism today.
Ik weet dat je hebt gehoord van postmodernisme.
It's really an issue about authority and the meaning of things.
Dat heeft ten diepste te maken met gezag en de betekenis van dingen.
It tears down the idea of absolute truth.
Nou, en het hele idee van absolute waarheid is onderuit gehaald.
That if there is a God, he has not spoken.
Als er een God is, heeft hij niet gesproken.
And no one can really make a statement of absolute truth.
En niemand kan echt een uitspraak doen die absoluut waar is.
And so we're kind of just afloat on a sea without any direction.
Dus we zijn als een soort rubberbootje op de zee die nergens naartoe gaat.
And some men will stand up and proudly say, We need to follow our reason.
En sommige mensen staan op en die zeggen heel trots, we moeten ons verstand volgen.
Well, there is some truth to that. Man does have a reason.
Maar er zit natuurlijk wel waarheid in, want we hebben verstand.
The problem is, I don't think we're all using our reason the same way.
Het probleem is alleen dat we ons verstand allemaal op een andere manier gebruiken.
Because if you get 100 authorities in a room, you get 100 different opinions on what should be done.
Want als je 100 deskundigen in een kamer plaatst, dan krijg je 100 verschillende meningen over wat er zou moeten gebeuren.
Now I've talked about Gnostics.
Ik heb het gehad over gnostici.
I've talked about postmodernists.
Ik heb het gehad over postmodernisme.
But a lot of Christians do the same thing.
Maar heel veel christenen doen precies hetzelfde.
They kind of just float on the sea.
Ze zijn als een rubberbootje op een oceaan.
They have no convictions with regard to how their marriage is to be.
Ze hebben geen overtuiging ten aanzien van hoe hun huwelijk zou moeten zijn.
Only the slightest general opinions of how their children are supposed to be.
Alleen maar een beetje vage meningen over hoe hun kinderen zouden moeten zijn.
It's almost as if we believe God has not spoken.
Het is net alsof we doen net alsof God niet echt heeft gesproken.
Or if he has, he hasn't spoken very clearly.
Of als hij heeft gesproken, dat hij niet duidelijk heeft gesproken.
One of the good ways to discern where you are.
Een van de goede manieren om erachter te komen waar jij staat,
is to pull out a piece of paper really quick.
Is om een pen en papier te pakken.
And quickly write down all the commandments off the top of your head that you know you're obeying with regard to your wife and children.
En is om gewoon uit het blote hoofd de geboden van de Heere op te schrijven die jij gewoon uit je hoofd kent ten aanzien van hoe je behoort om te gaan met je vrouw en kinderen.
There are many sincere believers who wouldn't be able to hardly write down any.
Nou, er zijn veel oprechte gelovigen die dan bijna niks kunnen opschrijven.
Because they've never really considered what has God commanded.
Omdat ze eigenlijk nooit hebben nagedacht over wat God hen vraagt daar omtrent.
So you and I have a task.
Dus jij en ik hebben een opdracht.
We need to obey God.
We moeten God gehoorzamen.
But we need to know what he said in order to obey him.
En om dat te kunnen doen moeten we weten wat hij heeft gezegd.
So we need to study the scriptures.
Dus we moeten de schriften bestuderen.
And we need to pray for grace to obey.
En we moeten bidden om genade om te gehoorzamen.
Let's go to the Lord in prayer.
Laten we naar de Heer gaan in gebed.
Father, thank you for your word. And I pray, Lord, for myself and for my brothers that we would, with even greater seriousness, look into what you require of us. That we would not only teach it, but more importantly, that we would live it ourselves. In Jesus' name, amen.
Bobby Bobby said that every family is a dysfunctional family, and some of us here have had really bad experiences of past family with our fathers.
Er is gezegd dat heel veel gezinnen niet functioneren zoals ze behoren te functioneren. En sommige van ons hebben een hele slechte ervaring in ons ouderlijke huis gehad. We komen uit heel erg niet functionerende gezinnen. Wat moeten we doen om bepaalde familiezonden, om die door te laten lekken in ons eigen gezin, in het bijzonder als we nadenken ook over onze jongens? Wat is een effectieve manier om al die pijn en die boosheid door te laten lekken in onze eigen gezinnen?
First of all,
ten eerste,
never allow your flesh to use how you were treated as a child as an excuse for inappropriate behavior now.
Nou, je moet nooit je eigen vlees toestaan om datgene wat je zelf hebt meegemaakt in je eigen ervaring, in je eigen geschiedenis, om datzelfde gedrag te gaan doen in je eigen gezin.
I know someone who had this experience happen to him, and it was he would say it was the greatest, one of the greatest turning points in his life.
Nou, ik ken iemand die een bepaalde ervaring heeft gehad en dat was een van de grootste keerpunten in zijn leven.
His father was a very angry man.
Zijn vader was een hele boze man.
His father abused him verbally to the point that is just beyond what could be described.
Nou, zijn vader heeft hem verbaal met woorden mishandeld op een manier die bijna niet te beschrijven is.
Physically, his father punched him.
Lichamelijk sloeg zijn vader hem.
One time enclosed him in a barn.
Eén keer heeft zijn vader hem opgesloten in een schuur.
Not for long, but long enough to really affect the child.
Nou, niet heel lang, maar lang genoeg om het kind echt te beschadigen.
And after he became a Christian, he was not very sociable with people.
En nadat hij christen werd, kon hij niet zo goed met andere mensen omgaan.
And anytime someone would talk to him about it, he would say, "You don't know what I went through as a child."
En elke keer als iemand hem daarop aansprak, zei hij tegen die persoon, nou, maar jij hebt geen benul van waar ik als kind doorheen ben gegaan.
And that's what he used as an excuse.
En hij gebruikte dat als een excuus.
Until one day,
totdat op een dag,
someone confronted him about his coldness and his refusal to get involved in relationships with his brothers and sisters.
Tot op een dag iemand naar hem toe kwam en hem confronteerde met zijn koelheid en zijn weigering om eigenlijk echt om te gaan met andere mensen.
And this young man said, "You have no idea what I went through as a child."
En deze jonge man zei opnieuw, ja, maar jij hebt er geen benul van waar ik als kind doorheen ben gegaan.
And this is what the brother said to him.
Maar toen zei de broeder dit tegen hem.
"I don't care."
Dat kan me niet schelen.
I really just don't care.
Het kan me echt niks schelen.
Repent.
Bekeer je.
And it was a turning point in that young man's life.
En dat werd een keerpunt in het leven van deze jonge man.
Now whether he was right or not, this is what he actually said.
Nou, of hij nou helemaal bij het rechte eind had of niet, dit is wat hij zei.
I don't care.
Het kan me niet schelen.
The people you're rude to don't care.
En de mensen waar je zo naar doet, die kan het ook niet schelen.
And God doesn't care.
En het kan God ook niet schelen.
Now God does care.
Nou, God zorgt natuurlijk wel.
But the man said that in order to just show the young boy that he was using that to justify his own sin.
Maar deze broeder die zei dit tegen deze jonge man om hem te laten beseffen dat hij zijn verleden elke keer gebruikte als een excuus om zo te handelen.
The second thing you must do is you must realize you really are a new creature.
Nou, het tweede wat heel belangrijk is in antwoord op deze vraag is dat je moet realiseren dat je een nieuwe schepping bent.
Sometimes a boss of a business will have a sign on his desk in the United States.
Nou, soms heb je een baas van een bepaald bedrijf die een ding op zijn bureau heeft waar wat op staat. Hoe noem je dat?
And I don't know if it translates into Dutch, but it says the buck stops here. All questions stop here.
En er is een uitspraak op een plaatje en daar staat zoiets als alle vragen,
all disputes, all questions, yeah. All everything, it stops right now.
Oh, all it,
with me.
Al het vragen stellen, je meen de murmureren of zo. Alle tegenspraak, ja. Alle tegenspraak stopt hier. Ik ben de baas, ja.
As a young man.
Als jonge man.
Who's maybe been abused.
Die misschien mishandeld is.
Had a horrible family life.
Die uit een vreselijk gezin komt.
Sooner or later you gotta stand up.
Maar vroeg of laat moet je opstaan.
You gotta turn around and look at your past.
Dan moet je je omdraaien en terugkijken naar je verleden.
Look at maybe the sins of your father and the sins of your father's father.
En dan kijk je misschien naar de zonde van je vader en de zonde van de vader van je vader.
And you've gotta say, I am a new creature.
En dan moet je zeggen, ik ben een nieuwe schepping.
And it all stops here.
En het stopt allemaal hier.
It stops here.
Het stopt hier.
It stops with me.
Het stopt met mij.
through the power of the gospel and the power of the Holy Spirit.
Door de kracht van het evangelie en door de kracht van de Heilige Geest.
And I'm not using it as an excuse.
En ik gebruik het niet langer als een verontschuldiging.
Because greater is him who is in me than he who is in the world.
Want hij die in mij is, is meer dan die in de wereld is.
Then you start having you need to get to know your real father.
En dan moet je ook je echte vader leren kennen.
Your father in heaven.
Je hemelse vader.
And begin to fill your mind with what he says about himself.
En je moet je gedachten vullen met datgene wat hij over zichzelf zegt.
And pretty soon you'll begin to discover you're imitating your heavenly father rather than your earthly one.
En je komt er al snel achter dan, als je dat doet, dat je je hemelse vader begint na te volgen in plaats van dat je je aardse vader begint na te volgen.
And when you have children.
En als je kinderen hebt,
there will be times when you will see your father rise up in you. You will see yourself responding to your child as you are beginning to think about responding to your child like your father responded to you.
Dan zullen er momenten zijn dat je ontdekt dat je zelf begint te reageren op je eigen kinderen zoals jouw vader op jou reageerde.
And when that happens,
en als dat gebeurt,
you kill it.
Dan vermoord je het.
You kill it.
Je vermoord, je doodt het.
You have the power to kill it.
Je hebt de kracht om dat te doen.
To take authority over it.
En je hebt daar gezag over.
And say, you're not coming into this house.
En je zegt, ik laat dit niet toe.
So that's some of the ways. Yes.
Dat zijn een paar van de dingen.
U gaf ook aan in het begin van, dat je heel moet studeren van wie God werkelijk is. Maar kunnen we ooit een besef krijgen van wie God werkelijk is? In ons beperkte denken.
Okay, you mentioned that at the beginning of this morning that it's very important to study the attributes of God and to find out who God is, but can we with our finite minds ever get to know God?
Yes and no.
Ja en nee.
God has revealed himself to us.
God heeft zichzelf aan ons geopenbaard.
In Jeremiah we're told that the knowledge of God is above all, that it is to be esteemed among men more than every other kind of knowledge.
Nou, in Jeremia staat dat het kennen van God, dat de enige roem is waar een mens echt in kan roemen, dat gewaardeerd moet worden boven alle andere kennis.
Jesus says in John 17:3 that the purpose of eternal life is that we might know God.
Jezus zegt zelf in Johannes 17 dat het doel van ons leven is om God te kennen.
So we can know God.
Dat betekent dat we hem kunnen leren kennen.
And we will be judged for not knowing God.
En we zullen geoordeeld worden als wij niet God kennen.
Yet at the same time we understand this.
Maar tegelijkertijd moeten we ons dit realiseren.
What God has revealed to us is great.
Wat God aan ons heeft geopenbaard is machtig.
But as Job said, it's not even the outer lying edge of all that is God.
Maar zoals Job zei, het is niet eens de buitenste rand van alles wat God is.
I believe that this is the purpose of eternity.
Ik geloof dat dit ook het doel is van de eeuwigheid.
I mean, let me speak in human terms.
Als ik menselijkerwijs spreek.
Regardless of your theology of time.
Nou, los van hoe je theologisch tijd beschouwt.
Which is a very important subject.
Dat is trouwens een heel belangrijk onderwerp.
I want to simplify it.
Ik wil het vereenvoudigen.
Eternity is a long time.
De eeuwigheid duurt lang.
I mean, you know, for me after a few thousand years walking on streets of gold and swinging on gates of pearl isn't going to be all that interesting.
Nou, voor mij na een paar duizend jaar om in de hemel te wandelen op gouden straten en een beetje heen en weer te swingen op paarlenpoorten is niet echt waar ik warm van word.
So, what can captivate us for an eternity?
Maar waar worden we wel warm van als we denken aan de eeuwigheid?
Now, even though these two applications don't fit, I'm going to put them together anyway.
Nou, ook al deze twee dingen die ik nu ga zeggen passen niet helemaal bij elkaar, maar ik voeg ze toch bij elkaar.
Eternity is infinite.
Eeuwigheid is oneindig.
To some degree.
Tot op zekere hoogte.
What could captivate us for an infinite amount of time?
Maar waar kunnen we nou voor eeuwig door in beslag genomen worden?
Only one thing.
Slechts één ding.
It's a person.
Dat is een persoon.
A God who is infinite in glory.
Een God die oneindig is in zijn heerlijkheid.
So throughout eternity we will be tracking down, chasing down the glory of God.
Dus tot in alle eeuwigheid zullen wij bezig zijn met het leren kennen van God.
Discovering more glory about him every day, if you could say
such a thing. Dat we meer heerlijkheid van hem zullen ontdekken elke dag.
And rejoicing greater every day.
En ons meer verheugen in hem elke dag.
And never, never exhausting who he is.
En we zullen hem nooit uitputtend kunnen leren kennen. Ik bedoel, hij zal altijd meer voor ons zijn. In the beginning you said that all sin is sin towards God, but does that mean that we do not have to confess our sins and do not, that we do not have to ask forgiveness to other people when we have sinned to other people? Is that the vraag?
That's a good question.
Dat is een goede vraag.
The Bible says that we can sin against one another.
De Bijbel zegt dat we ook kunnen zondigen tegen elkaar.
The Bible also talks about confessing your sins one to another.
En de Bijbel heeft het ook over het belijden van zonden aan elkaar.
Restoring relationships by asking for forgiveness.
En dat we relaties moeten zien te herstellen door te vragen om vergeving.
And by granting forgiveness.
En door ook vergeving te schenken.
That is a true biblical doctrine.
Dat is echt Bijbels onderwijs.
But what the Bible teaches is that all sin is ultimately also above all things sin against God.
Maar de Bijbel zegt ook dat alle zonde ten diepste en vooral zonde is jegens God.
Let me give you an example.
Bijvoorbeeld.
The murder of an individual is a horrible crime.
Nou, iemand vermoorden is een afschuwelijke misdaad.
It's horrible because it takes a life.
En het is afschuwelijk omdat het het leven van iemand neemt.
But there's something even more horrible about murder.
Maar er is iets dat nog erger is aan moord.
It offends God.
Het is aanstootgevend voor God.
Sin is horrible because of the glory of the one against whom it is committed.
Zonde is verschrikkelijk vanwege de heerlijkheid van degene tegen wie er is gezondigd.
Let me give you an example.
Bijvoorbeeld.
Lust.
Begeerte.
Why is it wrong to look at a woman with lust in your heart?
Waarom is het verkeerd om naar een vrouw te kijken met begeerte in je hart?
I mean, what if she never knows?
Als ze zelf dat nooit zou weten.
It hasn't hurt her.
Dat heeft haar niet pijn gedaan, toch?
Why is it wrong?
Maar waarom is het verkeerd?
Because you've sinned against God.
Omdat je hebt gezondigd tegen God.
How have I sinned against God?
Hoe heb ik gezondigd tegen God?
Well, in one way you have murdered.
Nou, in een bepaald opzicht heb je dan een moord gepleegd.
How have I murdered?
Hoe heb ik dan een moord gepleegd?
You have reduced that, you have killed that woman's humanity and you've made her into an object for your own use.
Want je hebt de menselijkheid van deze vrouw heb je eigenlijk vermoord. En je hebt haar gemaakt tot een object dat jij zelf gebruikt.
But what makes it truly horrible,
maar wat het echt verschrikkelijk maakt,
is that woman belongs to God.
Is dat die vrouw aan God behoort.
And you have done this to him.
En dit heb je hem dus aangedaan.
Let me give you one other illustration.
Laat me je nog een voorbeeld geven.
If I tell my children, do not eat that fruit.
Als ik tegen mijn kinderen zeg, neem niet van dat fruit.
And they eat the fruit.
En ze nemen toch van dat fruit.
And so this is my response.
En dit is dan mijn antwoord.
And you tell me if it's a proper response.
En dan moet jij mij zeggen of het de juiste reactie is of niet.
I separate myself from them.
Ik neem afstand van hen.
I break fellowship with my children.
Ik ga niet meer met ze om.
I drive them out of my house.
Ik stuur ze het huis uit.
I remove all my grace and kindness to them.
Nou, ik trek al mijn goedheid en mijn liefde van hen terug.
Let me say that differently. I remove great blessing from them.
En ik zegen hen niet meer.
I turn them over to corruption.
Ik geef ze over aan verderf.
And that curse that I put upon them is transferred to every one of their children down through the ages.
En de vloek die ik over hen die ik als oordeel geef, die gaat over op al hun kinderen tot in de eeuwen.
And their entire world is thrown into chaos.
En hun hele wereld wordt in chaos geworpen.
And billions of their descendants will die and be eternally separated from me.
En miljarden van hun nakomelingen zullen sterven en voor eeuwig van mij gescheiden zijn.
Would you say as a father I overreacted?
Zou jij dan zeggen als vader dat ik een beetje overreageer?
Well, that's the scenario that atheists use with regard to why Christianity is so wrong.
Nou, dit is het scenario dat atheïsten noemen om te zeggen het christendom is helemaal verkeerd.
But that's exactly what God did.
Maar dat is wel wat God heeft gedaan.
Over a piece of fruit.
Vanwege een stuk fruit.
I mean, it's not that big a deal. It's fruit.
Dat is toch niet zoiets groots. Het is fruit.
Yeah, but see, it wasn't the fruit.
Maar weet je, het ging niet om dat stuk fruit.
It was committed against him.
Maar er werd gezondigd jegens hem.
The one who is of infinite glory and infinitely worthy of all obedience.
Degene die van oneindige heerlijkheid is en die oneindig waardig is en die waardig is om gehoorzaamd te worden.
The crime was horrible because of the worthiness of the one against whom
dus
it was committed.
Die overtreding was verschrikkelijk vanwege degene jegens wie die overtreding is begaan.
If Oscar comes visits me one time in the United States.
Als Oscar mij een keer zou bezoeken in de Verenigde Staten.
And he makes fun of my cowboy boots.
En hij lacht mij uit vanwege mijn cowboylaarzen.
And I tell him jokingly.
En ik zeg hem grapsgewijs.
You make fun of my boots one more time and I'm going to kick you with them.
Als je nog één keer mij uitlacht om mijn cowboylaarzen, dan zal ik je daarmee schoppen.
Now hopefully he's just going to laugh.
Nou, hopelijk gaat hij gewoon lachen.
But if I walk up to President Obama.
Maar als ik naar president Obama zou toelopen.
And I say, I'm gonna kick you with my boots.
En ik zeg tegen hem, ik ga jou schoppen met mijn cowboylaarzen.
I'm gonna go to jail.
Dan word ik in de gevangenis geworpen.
And rightly so.
En terecht.
What's the difference?
Wat is het verschil?
You just crowned a king 2 days ago.
Jullie hebben 2 dagen geleden jullie koning geïnstalleerd.
You can walk up to your friend and punch him in the arm, can't you?
Nou, je kunt wel naar je vriend toe lopen en hem even een stomp geven.
It probably wouldn't be wise to walk up to your king and punch him in the arm, would it?
Maar het is niet zo verstandig om naar je koning toe te lopen en hem even een stomp te geven.
Why?
Waarom?
He's the king.
Hij is de koning.
It's the position that he holds.
Het is de positie die hij inneemt.
And it commands a greater respect.
En dat dwingt respect af.
All right. Okay.
This brother says, I find the spanking of children, I find that terrible. But when I read the book of Proverbs, I read about the rod. Is that the word? A rod? Using a rod for children. But how must I see that in the right perspective?
Well, first of all, I don't know the laws of your country.
Ten eerste, ik weet niet precies wat de wetten zijn in jullie land.
And there's a real conflict.
En hier is wel iets, hier is een spanning.
Because it does teach corporal punishment in the Bible.
Want een lijfelijke straf of lichamelijke straf wordt inderdaad onderwezen in de Bijbel.
But there is also a sense of respecting authority.
Maar de Bijbel leert ons natuurlijk ook om onze overheid te gehoorzamen.
Also, a lot of people who look at that those verses you're talking about, they misinterpret them.
Er zijn ook heel veel mensen die versen lezen en ze verkeerd begrijpen.
And they're brutal and abusive.
En ze zijn gewoon ja, ze maken daar misbruik van en ze zijn vreselijk veel te hard voor hun kinderen.
In my family, when our children were younger, we practiced corporal discipline.
Nou, toen in mijn eigen gezin, toen onze kinderen nog veel jonger waren dan nu, dan toen hebben wij af en toe een lichamelijke straf gegeven.
But here's what we discovered.
Maar dit hebben we ontdekt.
Remember last night when I said you had no right to discipline your children unless you also teach them, rebuke them, correct them and train them?
Weet je nog wat ik gisteravond heb gezegd? Dat je geen recht hebt om je kinderen te tuchtigen als je ze niet ook onderwijst, weerlegt, verbetert en traint.
We've discovered that when you do that, corporal punishment is at a minimum.
We hebben ontdekt dat als je dat doet, als je die vier dingen doet, dat een kind lichamelijk straffen, dat zeer minimaal wordt.
Also winning our child's heart.
En ook het winnen van het hart van het kind
is also extremely important.
Is ongelooflijk belangrijk.
Let me give you an example the first time I disciplined Ian.
Bijvoorbeeld de eerste keer dat ik mijn zoon Ian heb getuchtigd.
He was about 2 years old.
Hij was 2 jaar oud.
You said you beat your 2 year old child?
En je zegt sla jij je 2 jaar oude kind?
No.
Nee.
This is what happened.
Dit is wat er gebeurde.
He saw my surge protector on my computer, the thing that you plug your computer in has a little red light, you turn it on and off. It keeps your computer from getting blown up.
Oké, er zit een of ander apparaatje bij de computer. Een spanningsslot met een schakelaar bij de computer.
It had a bunch of plugs in it.
Daar zaten een aantal stekkers in.
Dangerous for a child.
Gevaarlijk voor een kind.
So he starts crawling over to it because it's got a light.
En hij kruipt er naartoe want er zat een lichtje op.
And he starts to reach for it.
En hij zijn hand gaat er naartoe.
And I said in a firm voice.
En ik zei nogal ferm.
Ian, no.
Ian, nee.
And he went like this.
En zijn hand ging terug.
He knew what I was saying.
Hij wist wat ik zei.
And then he went like this.
En toen ging hij zo.
And when he did, I did this.
En toen hij dat deed, heb ik hem zo op zijn hand geslagen.
On his hand. Stung. It stung.
Stung?
Stung. Like it, just a little bit of sharp pain. Nothing. No bruise. No nothing.
Het deed maar een heel klein beetje pijn.
I said no.
Ik zei nee.
And he goes.
En hij trok zijn hand terug.
Then he went like this. He knew he was going to get there, but he was.
Hij wist dat hij bezig was daar te komen.
And I went. No.
Maar ik sloeg hem weer op zijn hand.
He went like that, started crying.
En deed zijn hand terug en begon te huilen.
And then this is what he did.
En toen deed hij dit.
He stuck out his finger like he was gonna try it again.
Hij deed alleen zijn vinger zo alsof hij het weer ging proberen.
And I went, no.
En ik tikte hem op zijn vinger en ik zei nee.
And then he went like this.
En toen deed hij dit.
No bruise, no hitting, no anything.
Ik heb hem natuurlijk niet geslagen.
And he learned.
Maar hij heeft er wel van geleerd.
But see, he started learning as a little baby.
Hij begon al te leren als kleine baby.
That there are things that will hurt you.
Dat er dingen zijn die pijn doen.
As he got older.
Toen hij ouder werd.
He tested me a few times.
Heeft hij me een paar keer uitgetest.
And every time.
En elke keer.
I am to respond.
Moet ik reageren.
Controlled.
Beheerst.
Not wounding or anything like that.
Natuurlijk niet je kind verwonden of zoiets.
But disciplining him.
Maar wel tuchtigen.
So that he knew it was better not to disobey.
Zodat hij erachter kwam dat hij maar beter niet ongehoorzaam kon zijn.
Now my son is 11.
Mijn zoon is nu 11.
He's a big boy.
Hij is een grote jongen geworden.
I love him, he loves me.
Ik hou van hem en hij houdt van mij.
The whole discipline thing has changed.
Dat hele tuchtige is veranderd.
will talk.
We praten met elkaar.
Sometimes he will be ashamed immediately for something he's done.
Soms dan schaamt hij zich onmiddellijk voor iets dat hij heeft gedaan.
I'll also remove privileges.
Soms dan onthoud ik hem bepaalde voorrechten.
Maybe something that he likes to do. I say you're going to miss this for a week.
Bijvoorbeeld iets wat hij graag wil doen, dat zeg ik nou een week niet.
But it's all because early on we practiced this.
Maar dat heeft nu zijn weerslag omdat we al vroeg begonnen zijn met dat tuchtigen.
I'm going to share with you something quickly that happens in my culture, probably doesn't happen in yours.
Nou, dit gebeurt in mijn cultuur, waarschijnlijk niet in jullie cultuur.
When supposedly a girl goes out on her first date.
Nou, als een meisje haar eerste afspraak heeft met een jongen.
This is in the secular world.
Dit is gewoon in de wereld.
But sometimes even Christians.
Maar soms ook onder christenen.
The girl's, let's say, 16 years old.
Het meisje is 16 jaar oud.
What does the dad usually do? What is the dad usually doing when the boy comes into the house?
Nou, wat doet de vader meestal als de jongen after the date, you mean?
No, before the date, when the boy comes into the house to get the girl.
Yeah. Okay. Oh, oké, dat is de vader van de dochter van het meisje. Wat doet de vader van het meisje als de jongen met wie zij een date heeft het huis binnenstapt?
Do you know what some guys do?
Weet je wat sommige vaders doen?
They clean their gun in the living room.
ze maken hun pistool klaar in de huiskamer.
And the father looks at the young man and says this.
En de vader kijkt naar die jonge man en die zegt dit.
Have a good time.
Veel plezier.
And when you come back tonight,
en als je vanavond terugkomt,
I'll still be here cleaning this gun.
Dan ben ik nog steeds bezig met mijn pistool op te poetsen.
I hate that. I hate it.
Maar ik vind dat niks.
Why?
Waarom?
Here's a man that probably has not invested anything in his daughter for 16 years.
Nou, waarschijnlijk is dit een vader die 16 jaar lang heel weinig aandacht heeft gegeven aan zijn dochter.
And now at this moment he's going to show his authority.
En nu op dit moment laat hij even zijn spierballen zien.
I think it's ridiculous.
Ik denk dat het belachelijk is.
A lot of parents do that.
Maar heel veel ouders doen dat.
The kid gets to be 12 years old and he's rebellious.
Het kind is 12 jaar oud en is opstandig.
The father's going to lay down the law.
De vader zal even de wet voorschrijven.
Well, no, the father should have been working from the time the child was born.
Nee, de vader had eraan moeten werken vanaf het moment dat het kind geboren is.
Building such a relationship with that child that that child wants to obey his father.
En dat hij er werk van heeft gemaakt om zo'n relatie met zijn kind op te bouwen dat het kind hem wil gehoorzamen.
And he's ashamed when he does not.
En dat het kind zich schaamt als hij dat niet doet.
But again, let me say this: when your child is seeking primarily to please all the other children around him.
Als je kind vooral erover nadenkt hoe hij kan aansluiten en de aanvaarding kan ontvangen van alle kinderen om hem heen.
It's really hard to build that relationship.
Dan is het moeilijk om zo'n relatie met je kind op te bouwen.
Okay, brother Adia.
Okay.
Please visit our website at heartcrymissionary.com. There you will find information about the ministry, our purpose, beliefs and methodologies, and extensive information about the missionaries we are privileged to serve.